In Hebreeën hoofdstuk 11 vinden we, naar het voorbeeld van Abraham, deze gedachte terug, dat wij in hopen zijn zalig geworden. Die staat ergens anders, die staat in Romeinen. Maar dat wij in hopen zijn zalig geworden en inderdaad geacht worden onderweg te zijn naar een toekomende erfenis, naar toekomstige heerlijkheid die wij zouden ontvangen bij de verlossing van ons lichaam. Ik citeer dit allemaal uit Romeinen 8 overigens. Maar die gedachte wordt ook naar voren gebracht in Hebreeën 11, waar ons enige gelovigen uit het Oude Testament worden voorgehouden voor als voorbeeld voor hoe dat is, leven uit geloof. Het simpele verschijnsel dat wij daar voorbeelden bij krijgen, uiteraard uit de heilsgeschiedenis, illustreert dat je dus dat leven uit geloof niet onder woorden kunt brengen. Dat wil zeggen, je kunt het niet vangen in regels die opgelegd worden, wetten, aanwijzingen of wat dan ook maar. Het moet zus en het moet zo en dat is het dan. In plaats daarvan krijgen wij voorbeelden van hoe anderen het gedaan hebben. Dat is waar ik van de week op doelde toen ik zei, je kunt wel je kinderen wet opleggen, maar als je denkt dat dat opvoeden is, dat is een misverstand. Opvoeden gebeurt door voorbeelden. Door voor te leven. En andersom, de kinderen laten zich opvoeden door voorbeelden te kiezen. En te hopen is dat ze je als ouder ook daarbij insluiten. Maar dat is nog maar de vraag natuurlijk. Dat is het enige wat werkt. En voor ons als kinderen Gods werkt het precies eender. Wij krijgen geen wetten opgelegd, wij krijgen voorbeelden. Waarvan het belangrijkste voorbeeld uiteraard is de Heer Jezus zelf in zijn aardse omwandeling, zoals het zo fraai heet, van wie inderdaad gezegd wordt, maar dat was Hebreeën 5, letterlijk, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd en daarmee geloof uit hetgeen hij heeft geleden. En er zijn nogal wat uitgebreidere schriftgedeelten die inderdaad uitdrukkelijk spreken over het geloof van Jezus Christus, waaruit of waardoor wij zijn zalig geworden. Want onze zaligheid ligt vast in het geloof van Jezus Christus. Alleen nog terug te vinden in de Statenvertaling, want alle recentere Nederlandse Bijbelvertalingen hebben dat begrip wegvertaald. Dan is het geworden geloof in Jezus Christus of wat het maar was. Ik wil niet eens weten wat er dan staat, maar het is echt waar, het geloof van Jezus Christus. Dat alleen al is voldoende om te kiezen voor de rest van je leven voor de Statenvertaling. Want ja, als de Heer Jezus geen gelovige was, zou hij zijn weg niet gegaan zijn, zou hij niet gedaan hebben wat hem opgelegd was enzovoort. En er zou er nooit iets als nieuw leven of een nieuwe schepping tot stand zijn gekomen enzovoort. Dus de zaligheid, u weet hoe het is met evangelie, blijde boodschap, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof. Tot geloof. Uit het geloof, dan wel op grond van het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen die geloven. Dat is respectievelijk Romeinen 1 vers 16 en daarna Romeinen 3 vers 21 of zo daar in de buurt. Uit het geloof van Jezus Christus. Hij is ons belangrijkste voorbeeld. En daarnaast hebben we nog enige voorbeelden uit het Oude Testament. En het zal u niet verbazen dat die voorbeelden, althans aanvankelijk, hoofdzakelijk komen uit de bekende koninklijke familie. Dat is Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande gebracht aan goden geofferd dan Kaïn, vers 4, door het welke hij getuigenis gekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Er was weliswaar niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe, Romeinen 3, maar er waren wel gelovigen wiens geloof gerekend werd tot gerechtigheid. En dat gold voor Abel dus. En daarom heeft hij tot vandaag ons nog iets te zeggen. En spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Want Abel is een sprekend voorbeeld. Hebben jullie? Hoe dat precies zat? Nou ja, je weet, het was met die twee broers. Ze offerden allebei. Ze offerden allebei de eerste vrucht van hun arbeid. De een was veehouder en de ander was landbouwer. Maar beide werkzaam in de agrarische sector, zullen we maar zeggen. Ze brachten allebei de eerste vruchten van hun oogst. Of de opbrengst, of hoe je dat maar noemt. Wat is nou het verschil tussen die beiden? Want er staat de Heer nam het offer van Kaïn niet aan en het offer van Abel wel. Met alle respect, maar iemand heeft uitgevonden dat er in de Bijbel staat, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En men zegt dan, het offer van Abel was een bloedig offer. En het offer van Kaïn was geen bloedig offer, daarom was het niet Goden wel behagelijk. Maar ik heb u gewaarschuwd, de redenering klopt niet. Want men brengt niet een offer om daardoor vergeving van zonde te ontvangen. En er waren die offers ook helemaal niet voor bedoeld. Sterker nog, de offers die zij brachten komen het best overeen met het offer van de eerstelingen, of de eerstelingen van uw kudde, de eerstelingen van uw oogst. De eerste opbrengst van uw arbeid is voor hem die u het leven geschonken heeft. Hebben die nog? En het offer van Kaïn in het bijzonder komt dan bovendien ook nog overeen met wat, men is, wat later onder de Mosaïsche wet een spijsoffer genoemd wordt. Daar is heus niks mee mis hoor. Het zat er niet in de aard van dat offer. Waar tenminste dat staat hier. Door het geloof. Abel was degene die zijn vertrouwen had gesteld op de Heer. Kaïn blijkbaar niet. Hetgeen uit zijn handelen vervolgens ook wel bleek. En dan nog wat. Het is wel aardig hoor, die plaatjes met die rook van het offer, weet u wel. Die rook die van het offer van Abel opstijgt tot de Heer. En de rook van het offer van Kaïn die verwaait. Dan heb je het ook nog niet begrepen hoor. Dat offer van Kaïn brandde helemaal niet. Want bij een fatsoenlijk brandoffer, een brandend offer, een offer dat geacht wordt te branden, wordt het de Heer voorgelegd in de hoop dat de Heer het in de brand steekt. Dat is Bijbels. Nou ja, dat weet je op bladzij 3 nog niet, maar later leer je dat wel. En er mocht geen vreemd vuur op het altaar komen, ook later niet in tabernakel en tempel. En bij de inwijding van de tabernakel zond de Heer zelf vuur uit de hemel. Bij de inwijding van de tempel, de Heer zond zelf vuur uit de hemel. Bij de beroemde match op, wat was het eigenlijk, op de Karmel, was het de Heer die vuur zond uit de hemel enzovoorts. Er zijn nog veel meer gelegenheden waar dat beschreven wordt. En zo was het bij Abel en Kaïn dus blijkbaar ook. Dat hele offer, de Heer hoefde het niet. En nam het niet via vuur tot zich. Zo simpel is dat. Maar het verschil tussen die beiden is alleen gelegen in hun geloof. Dat kan je dus aan de buitenkant verder niet zien. Maar de Heer ziet dat, want de mens ziet aan wat voor ogen is. En we stellen vast, er is geen verschil tussen die beiden. Maar de Heer ziet het hart aanstaten. En toen was er wel verschil. Zie? En dus door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn. Dat Abel vervolgens daarachter ook een beeld is van de Messias, van de Heer Jezus Christus. En dat Kain een beeld is van het Joodse volk. Dat leefde onder de wet van eigen werken. Een eigen zelfgemaakte rechtvaardigheid. Dat is ook zo, ja. Er zit nog veel meer achter. Maar laat ik u er dan op wijzen dat Kain geacht wordt dus ongelovig te zijn. Maar niettemin, hij was wel religieus. Anders zou hij überhaupt geen offer gebracht hebben. Onthoud dat, hè. Zodat je die begrippen religieus en gelovig vooral niet met elkaar verwart. Zoals men tegenwoordig allerwege doet. Het zijn twee totaal verschillende, tegenovergestelde dingen. Kain was religieus. Maar volstrekt ongelovig. En Abel wordt ons als voorbeeld gesteld. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest. Opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat God hem weggenomen had. Want zo wordt het beschreven. Henoch, er staat maar één zin in de Bijbel over hem. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, God nam hem weg. Ik ben blij dat het nu ons onderwerp niet is en bovendien dat het eind van de week is. Dus ik ga gewoon verder. Maar voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Want dat staat er, hè? In Genesis 5. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven. Punt 1, dat hij is, dat hij existeert, dat hij is. Het is trouwens tegelijkertijd de verwijzing naar zijn naam. Jehovah, ik ben. Dus als je tot God komt, moet je geloven dat hij is. Maar ook dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. En dat is hij. Hè? Men zou hem zoeken, hij zou belonen. Vervolgens, door het geloof heeft Noach, en dan wordt ons het begrip geloof nog eens een keer uitgelegd in de Bijbel. Je woordenboek doet dat ook hoor, maar de Bijbel doet het ook. Geloof is vertrouwen in wat medegedeeld is. Geloof is vertrouwen op een ander. Op het woord eigenlijk, op de boodschap. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Want God spreekt per definitie over de toekomst. Namelijk over wat hij zal doen en over hoe het vanaf hier verder gaat. En God heeft tot Noach gesproken. En hoe onwaarschijnlijk het ook was dat het ooit nog eens een keer zo zou regenen dat je een schip zou nodig hebben. God zei het en Noach bouwde dus een boot in zijn achtertuin. Dat is nog een grote achtertuin als u het mij vraagt, maar dat terzijde. Hij kreeg later de hele wereld als zijn achtertuin, een jaar later, na de zondvloed bedoel ik. Ja. Hij is bevreesd geworden, dat wil zeggen, heeft daar rekening mee gehouden, want dat is de echte betekenis van dat vrezen. Is bevreesd geworden en heeft de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hij heeft de wereld veroordeeld, dat wil zeggen achter zich gelaten, buitengesloten, alle weersverwachtingen heeft hij laten rusten en wat er nog maar weer een semi-wetenschappelijke dingen op hem afkwamen in die dagen. Hij wist dat het over 120 jaar zou gaan regenen, want zo was het, dat was de weersverspreiding. Voorspelling op lange termijn. Misschien wel klimaatverandering, weet je veel. Voor zover dat wat anders zou kunnen zijn. Maar hij trok er de consequenties uit en hij bouwde zijn boot. En heeft daarmee gedemonstreerd wat zijn positie was. Niet gebaseerd op menselijke wijsheid, maar gebaseerd op wat God geopenbaard had in zijn woord. En dat blijkt bij nader inzien het meest wijze geweest te zijn wat hij ooit gedaan heeft. Geloof in het woord van God. En hij is ons tot voorbeeld. Hij spreekt nog tot ons. En niet alleen hier, want hij wordt nog wel een paar keer vaker aangehaald. Ook in het Nieuwe Testament. En dan komt hij. Abraham. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. that beautiful Isle of Somewhere. 100% overdrachtelijk bedoeld, ook in dat lied trouwens. Een toekomst, een utopia heet het buiten de Bijbel om. Een Eldorado, het goudland. En hoe het maar genoemd mag worden, het idee aan zich vind je over de hele wereld terug. Maar dit is iets, niet wat de mens zelf zich bedacht heeft, maar het is wat God geopenbaard had en is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. De Bijbel is vol met uitspraken, ik overdrijf wat natuurlijk, maar de Bijbel is bij wijze van spreken vol met uitspraken over een weg die men gaan zou, een doel dat men voor ogen zou hebben, enzovoorts. Dat moet trouwens ook wel, schiet mij te binnen. Want ja, er zijn twee manieren van leven, strikt genomen. Als we eenvoudig beginnen, zal ik maar zeggen, er zijn twee manieren van leven. Eén is die van, er zijn bepaalde tradities, wetten, of het dat is, of het is voorgeschreven uit Brussel, dat doet er nou niet toe. Maar er zijn wetten en regels, je houdt je daaraan en dan wacht je maar af waar je terechtkomt. En hoe het dan verder gaat, dat is de één. Dat is de wetten. De andere is, ik trek me terug, ik emigreer. Niet dat je tegenwoordig nog makkelijk ergens anders terechtkomt waar geen wetten gelden. Maar het principe is, we gaan naar een nieuwe wereld. We strekken de wijde plas over, en wat het maar was ook alweer. En we gaan in vrijheid leven. Want in Frankrijk, dat heet wel zo, een vrij rijk. Frank en vrij. Het rijk van de vrijen. Daar ben je natuurlijk helemaal lang niet meer vrij. Ook al hebben ze jaren later hard geroepen over liberté. En zoals over vrijheid. Nee, men trekt eruit weg. Men zoekt ergens de vrijheid. Maar daar kan je niet leven. In vrijheid kan je niet leven, heeft men mij wijsgemaakt. Dat is echt waar. In vrijheid kan je niet leven als je geen doel hebt. Volstrekt onmogelijk. Vrijheid bestaat niet. Tenzij je een doel hebt waarheen je leeft. En dat is dan toch weer een soort bindend. Niet omdat het je wat oplegt, maar omdat het je richting geeft. Je weet dan waarheen je onderweg bent. En de vloek van het christendom is, denk ik, dat men aan de ene kant alle profetisch woord naar het verleden heeft wegverklaard. In ieder geval zodanig dat men geen toekomstverwachting meer heeft, behalve de angst van dat een keer de wereld vergaat. Maar dat is niet specifiek christelijk, want dat vind je ook overal ter wereld terug. Er komt een keer een jongste dag, want over zoveel miljard jaar dan is de zon op. En dan, of weet je veel wat, en dan ploft het zaakje uit elkaar of in elkaar, dat weet je niet precies. Maar het gaat een keer fout, of iemand drukt op de verkeerde knop. En dan, je weet wel, dat rode knopje, nou ja, legendarisch, dan is het ook over. Maar verdere toekomstverwachting heeft men niet. Men heeft alle profetisch woord, heeft men op een of andere wijze weggeredeneerd. Daardoor hebben we geen toekomstverwachting meer. En omdat we geen toekomstverwachting hebben, kunnen we ook niet vrij leven. En er zit er niks anders op dan dat we ons stellen onder de diverse wetten, geboden, regels enzovoort. Want dat is het enige alternatief. Hebben de grote denkers der mensheid mee wijsgemaakt. Zoekt u het maar op. Zoekt u het woord vrijheid maar op op Google. Je moet het vinden. Je moet het vinden. Ergens wel een stuk. En waarschijnlijk wel vaker. Zo van vrijheid bestaat niet. Vrijheid kan alleen als je een ideaal hebt. Als je een doel hebt om voor te leven. En God geeft ons zo'n doel. Daarom spreekt God. Ik zei per definitie en ik zeg het weer. God spreekt per definitie over de toekomst. Dat zo is staat in elk geval in Jesaja. God spreekt per definitie over de toekomst en maakt het dus voor ons mogelijk om in vrijheid te leven. Hebben wij een wet nodig? Nee, we hebben een doel. Ergens in Galaten, daar wilde ik eigenlijk naartoe, maar ik weet niet of ik er nog kom. Maar ergens in Galaten staat, wet is voor kinderen. Maar ja, die weten niet waarheen ze onderweg zijn. Ze weten wel dat ze onderweg zijn, maar ze hebben geen idee hoe het gaat. En wat dat voor wereld is, enzovoorts. En zolang dat zo is, en ze zelf nog niet weten wie ze zijn, en wat erin zit, en wat de mogelijkheden zijn, en wat ze zouden willen. Weet je wel, Jantje, wat wil je worden? Sjoens. Op, wat wil je worden? Ik was 12 jaar. Weet ik dat. Ik heb er wat anders aan het hoofd dan wat ik wat worden wil. Ik leef het vandaag en vandaag wil ik dit en ik hoop morgen dat. En daar blijft het ongeveer bij. Nee, wat wil je later worden? Ja, later, dat duurt lang hoor, als je nog maar 12 jaar bent. Er zijn nog zoveel jaar, dan moet je eerst nog, weet ik hoeveel jaar, nog weer naar school. Je hebt er al 8 jaar achter de rug. Wat wil je worden? Ja, worst. Doe maar. Maar dat is het dan nog niet. En wat je dan nodig hebt, is inderdaad regels, wet. Dat is ongeveer hoe de Bijbel het beschrijft. Maar tegen dat je weet wat je bestemming is, waarheen je onderweg bent, heb je die wet niet meer nodig. Dat is wat de Bijbel leert. En wat in het algemeen onder mensen bekend is. Ze hebben er alleen moeite mee, want men heeft niet graag dat anderen vrij zijn. Want als anderen vrij zijn, kun jij daar geen macht over uitoefenen. En aangezien mensen altijd uit zijn op macht, omdat het in de natuur zit van de mens, gunnen ze elkaar de vrijheid niet. Let maar op. Als je een vrije christen bent, dan proberen ze je altijd wijs te maken dat je toch ergens bij moet horen en dat je ergens lid van moet worden en wat dies meer zijn. We hadden vroeger in Nederland een vrije evangelische kerk. Die hebben zich binnen korte tijd laten binden tot een bond, hè. Toen hadden we weer de Vrije Baptistengemeente. En toen kregen we weer de Unie van Vrije Baptistengemeente. Het zal wel bond geheten hebben. Want een Unie van Baptistengemeente was er al. Toen had je Vrije Baptistengemeente. Die hebben zich vervolgens weer verenigd. En dan is het weer zo'n bond geworden. Zo'n instituut waarvan je lid wordt en al dat soort dingen. Dus zo gaat het altijd. En ik zou je ook plaatselijke voorbeelden ervan kunnen geven. Dat daar en daar, toen en toen, was zo'n club van gelovigen. Kwamen samen om het woord van God. Kregen ruzie onderling. Toen heeft iemand die de meeste macht in aan, het grootste mond of het meeste geld. Meestal gaat het gelijk op trouwens. Die zet het dan om naar werd het weer een vrije baptistengemeente of wat het maar was. Een vrije evangelische gemeente. Binnen de kortste keren is het aangesloten bij een evangelische alliantie. Of waar het maar, ik roep maar iets geks. Is het aangesloten en dan is het weer ingepakt. En dan moet het aan de regels voldoen en de statuten enzovoort. Vrijheid wordt niet getolereerd. Je wordt gepakt. Gaat altijd zo. Zie? En zo ging het ook in de dagen van de reformatie. Of men stapte de kerk uit, of men werd eruit gecommuniceerd, geëxcommuniceerd. En daarna werden al die lui die eruit gegooid waren, werden weer georganiseerd. En daar hebben we een hele reeks van geloofsbelijdenissen aan te danken. Die moest je dan onderschrijven om toegelaten te worden als lid van weer het een of andere kerkgenootschap. En zo herhaalt de geschiedenis zich continu en continu en continu. Ja. En ik ben blij dat toch, althans heb ik mezelf wijsgemaakt, dat ik dan toch sta in een traditie van buitenkerkelijken die simpelweg geloven in het woord van God. Want die traditie bestaat ook al sinds de dagen van Handelingen. Ja, buiten de kerk, ja. Af en toe duiken die categorieën op in de kerkgeschiedenis, net nog een beetje, maar meestal worden ze volkomen genegeerd. Terecht, want als kerkgeschiedenis de geschiedenis is van het instituut hier op aarde, dan zeg ik altijd, dan horen wij er niet bij. Uitdrukkelijk niet. Ja, want wij zijn niet religieus, wij zijn van niemand. Wij zijn gelovigen en wij zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus. Waarvan staat dat hij ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed, toch? 1 Petrus beschrijft het zo met deze woorden. We zijn zijn eigendom en als we al iemand zouden dienen, zou hij het zijn. Dat is de gang van zaken. En dit is wat hier geïllustreerd wordt. Dit zijn individuen, zijn eenlingen. Het zijn hoe moet je dat zeggen? Het waren nogal kopstukken hoor, de lui die hier genoemd worden. Dat mag je ook wel verwachten. Tot nog toe was het inderdaad uitdrukkelijk de koninklijke familie. En die riep en zei, je doet dit of je doet dat. En dat deden ze dan. En wat de wereld ervan zegt, wat andere mensen ervan zeggen. Iemand gebruikte van de week het woord asociaal. Nou, ik denk dat Abraham nogal asociaal was. Noach ook trouwens. En Abel kennelijk ook. En Henoch ook, want die wandelde met God. Wat moet nou? Ze hoorden nergens bij, distancieerden zich van de wereld, enzovoort. En van Abraham staat door het geloof, is hij een inwoner geweest in het land der belofte als een vreemd land en heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob. Ik heb je al eerder gezegd, hij woonde in tenten en dat was helemaal niet gebruikelijk. Maar dat is wat hij nadrukkelijk deed, dat was zo zijn wijze van doen, demonstrerende dat hij een vaderland verwachtte. Dat is wat hier staat. Hij was nog niet thuis, hij was onderweg. Hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, niet tegelijkertijd, maar in de zin van Isaac en Jacob ook. Precies zo, in tenten, in tabernakelen gewoond. Met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte, het is een aardige uitspraak, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. We hebben van de week gezongen over die grote architect, weet u nog? Komt hier vandaan. De kunstenaar en bouwmeester, de grote architect. Maar wat verwachtte Abraham? De Heer zei, sprak over zijn zaad. De Heer sprak over dat land dat hij hem geven zou. Over die vele koninkrijken, dan wel volken die uit hem voort zouden komen. En soms denken wij misschien dat Abraham dan toch uiteindelijk verwachtte de, wat wij noemen de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk, de gepaardgaande met de verzameling van alle geslachten Israëls naar het beloofde land, dat ze dan daadwerkelijk erfelijk zullen bezitten. Is toch beloofd? Maar hier staat, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Wat verwachtte hij? Het koninkrijk van de Messias. En inderdaad, vanaf de wederkomst van Christus zal dat koninkrijk openbaar worden. Het is die stad met fundamenten zoals die beschreven wordt in Openbaring 21 en 22. Maar wat wist Abraham daarvan? Ik bedoel maar, hij moet toch heel wat meer geweten hebben dan beschreven staat slechts in Genesis. Hij wist daarvan. Je moet bedenken, stad is koninkrijk en fundamenten, stad met fundamenten. Alle steden hebben fundamenten. Maar wat betekent de uitdrukking? Stad met fundamenten. Dat betekent een stad met werkelijke fundamenten. Dat wil zeggen, zodat de stad niet wankelt. En dit gaat over een koninkrijk dat niet zou wankelen. Terwijl we inmiddels weten dat alle koninkrijken, ze wankelen, vroeg of laat vallen ze om. Allemaal tijdelijk. Het is een kwestie van opgaan, blinken en verzinken, zoals de uitdrukking luidt. Niet alleen voor het persoonlijke leven van het individu, maar voor alles wat hier op aarde is. Het komt en het gaat. Maar eenmaal zou aanbreken dat eeuwige koninkrijk van Christus. De opgestane uit de dood. Uiteraard degene die de dood heeft overwonnen. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Het was uitdrukkelijk onmogelijk. Wacht even, want de naam Terlinde kwam bij mij weer voorbij. Ik weet niet, soms schiet die naam ineens naar boven. Overdag kan ik er nooit opkomen, dan sta ik hier. Opstaande is onmogelijk. Kan natuurlijk helemaal niet. Nee, het kan ook niet dat Sara baarde. Het kan trouwens ook niet zijn dat Rebecca baarde, volgende generatie. Toch? En zo verder. Maar waar komt dan het Joodse volk vandaan? Als het niet kon. Om van die andere stammen van Israël dan nog maar te zwijgen. Het heeft toch een historische oorsprong? De enige oorsprong die wij kennen is deze uit de Bijbel. Anderen niet. En dat het een vreemd volk is, merkwaardig volk. Ja, dat is inderdaad zo. Zeg al, als er één volk is waarvan we de geschiedenis kennen, is het dat. Dat wil zeggen van het Joodse volk, maar ook van die 10 stammen van Israël trouwens hoor. Al willen wij zelf dat gewoonlijk niet weten. En alle andere volkeren, dat is maar ja, een beetje natte vingerwerk. Daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Maar dit wel. Voortkomend uit een onvruchtbare man. En uit een hele serie, als u het mij vraagt, onvruchtbare vrouwen. En uiteindelijk nog uit Haran, weet u wel. Die al dood was. Maar vooruit maar weer. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovele in menigte geboren. Dat zovele is de verdubbeling van in menigte, hè? Zoals het uitbreken in menigte uit Genesis. Daarom zijn ook uiteen zovele in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Maar de staat is op grond van geloof, door het geloof. Hoe dan ook. Dat wil zeggen, geloof is de oorzaak en oorsprong, althans in de praktijk, van deze zegeningen. En van die aartsvader staat, deze allen, vers 13, zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, want ze hadden zicht op de lange termijn. Het ging niet maar over hun leven. Het ging om wat God uiteindelijk daaruit zou voortbrengen. Hetgeen voor hen ook al niks betekende, tenzij dan dat het een en ander inhield dat ze inderdaad te zijner tijd zouden opstaan uit de dood. En dat zat ingebakken, als ik het zo mag zeggen, een beetje lomp, maar dat zat besloten in de beloften die gedaan zijn. Dus dat is niet maar mijn conclusie hier, maar het is wat letterlijk staat in Romeinen 4 in dit verband. Maar niettemin, ze waren niet op zichzelf gericht. Want zij zijn gestorven, dat wisten ze ook. Ik heb het niet voorgelezen van de week, maar ik heb het wel gelezen in Genesis. Dat de Heer tegen Abraham zegt, gij zult in goede ouderdom sterven en wat het maar was allemaal. En dat wordt erbij verteld nadat hem weer eens een keer die beloften gedaan werden. Ik geloof dat het was na het offer van Isaac, om zo te zeggen. En toen zei de Heer, nee, maar dat komt goed allemaal in Isaac. En gij zult in goede ouderdom sterven. En ja, de man heeft uit die beloften geleefd en de Heer zegt, maar je gaat het niet meemaken. Het waren beloften niet voor dit leven. Het waren beloften voor de toekomst. Dat kan het moeilijk maken. Het waren beloften niet voor Haran. Ook niet voor Nahor, die trouwens woonde in Haran. Geef even de tijd, hè, om het op de goede plek neer te zetten. Zijn belofte voor Abraham. Zijn die beloften voor die oude schepping? Ook niet voor die oude mens van de gelovigen, zal ik maar zeggen. Zijn beloften met betrekking tot geestelijke dingen. En dat is de moeilijkheid ook van Efeze 1 vers 3. God heeft ons gezegend met elke, niks uitgezonderd. Dat had er moeten staan eigenlijk. God heeft ons, in de vertaling bedoel ik dat er moeten staan. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En een tamelijk natuurlijke reactie is dan, de natuurlijke reactie is dan, wat heb ik daar nou aan, want ik zit verlegen om stoffelijke zegeningen op aarde. In Adam. Oude mens. En die stoffelijke zegeningen op aarde worden weliswaar geclaimd en gepredikt, ook door hen die zich evangelisch noemen. Maar het is niet wat God beloofd heeft. Wat God beloofd heeft, of beter nog, het is niet wat God gegeven heeft. Wat God gegeven heeft, is geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Waaruit volgt dat alles wat daarachter steekt, en u weet, achter Abraham stak Nahor. En die was er al eerder, want dat was de oudere broer. Enzovoort, dus dat die andere tak zat erachter. Wel, al wat daarachter steekt, die natuurlijke mens enzovoort, zou gebruikt worden ten goede. En niet andersom. Niet Abraham wordt gebruikt tot opbouw van de lijn van Nahor. Maar de lijn van Nahor wordt gebruikt tot opbouw van de lijn van Abraham. We hebben niet de Heer ontvangen in onze levens om onze levens een beetje ordelijk door te komen. Echt niet. We hebben de Heer ontvangen opdat onze levens, onze natuurlijke levens, daaraan dienstbaar zouden gemaakt worden. De dood van Aaron is te vergelijken met het vat is leeg. Het aardenvat is leeg, de wijn is op, dus de dood van Aaron. En nou hoor, de volgende fase is te vergelijken, dat is de wedergeboorte dus eigenlijk, de volgende fase is te vergelijken met het vat wordt gevuld. Met water. En dus wordt het vat weer gebruikt en is toch weer levend op een of andere manier, want er zit wat in. Leuk hè, zo'n bruiloft. In Johannes 2. Maar ze zaten niet verlegen om water hoor. Het moest wijn worden. Daar ging het allemaal om. Begrijp je wel? Het is die oude mens die leeg en hol is. Al het leven is eruit, alles is weg. Niettemin, hij komt tot geloof, wordt gevuld met water en het water verandert in wijn. En dat vat, nou, dat doet er weinig toe. Het enige wat je van het vat kan zeggen, is dat het de bedoeling is dat het vol is. Daarom lees je dus ook in het Nieuwe Testament. Het woord van Christus, want water is woord immers. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. My cup runneth over. Dat was het ook weer. Mijn beker vloeit over. Sorry. Toch? Of er wordt gezegd, wordt vervuld met de geest. Wat volstrekt hetzelfde is als het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En het is een opdracht die ons gegeven wordt. En om van die opdracht af te komen, ik zeg het cynisch, maar sorry, ik excuseer me er altijd voor. Er zit bij mij daarboven ergens iets krom, waardoor het er altijd zo cynisch uitkomt. Maar om van die opdracht af te komen, heeft men het omgekeerd op vrome wijze. En dus gaan we met z'n allen bidden aan de Heer. Heer, wilt u ons vullen met uw geest? En daarna denk ik, je moet maar lef hebben. De Heer zegt tegen jou, word vervuld met de geest. Het is onze verantwoordelijkheid. Om ons te laten vullen. Dat is wat het is. En als men ermee bedoelt, want soms wordt me dat dan uitgelegd. Nee, maar we bedoelen dat we die geest zouden ontvangen. Ja, dan sta je, als je een gelovige bent, te ontkennen dat je die geest hebt ontvangen. Nou, dan geloof je niet veel hoor. Want de Bijbel zegt dat als je tot geloof komt, dan ontvang je die Heilige Geest. Dat is de prediking al op de Pinksterdag. God geeft die dan. En dat gaat net als op de... Nee, niet net als op de Pinksterdag, dat gaat net als op Eerste Paasdag. Toen de Heer bij zijn discipelen kwam, hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Over 50 dagen. Nee, ontvang de Heilige Geest. Op die dag. En hebben ze er wat van gemerkt? Waarschijnlijk niet. Er wordt ons verder geen mededeling over gedaan. Het is wel zo dat Petrus 50 dagen later zegt dat dat gebeurd is, die uitstorting van de Heilige Geest. En hij zegt, het is wat je nu ziet en hoort. Is dat letterlijk? Maar het ding aan zich, hoe zeg je zoiets? Het feit zelf, ja, dat laat geen sporen na. Geest is nou eenmaal geest omdat het onzienlijk is. Dat zit in het woord besloten. En zo gaat dat nou eenmaal. Kortom, je moet niet bidden, Heer, geef mij uw geest. Je moet tot geloof komen, dan geeft hij die geest. En je moet niet bidden, Heer, vervul mij met uw geest, want hij zegt tegen jou, word vervuld met de geest, is je eigen verantwoordelijkheid. Zo gaat het. Maar hoe dan ook, gelovigen, ze hebben de belofte niet verkregen, want het was ook niet bedoeld voor hun leven toen op aarde. In hun leven toen op aarde hebben ze de functie vervuld van profeten. Dat hebben ze goed gedaan, want ze spreken nu nog nadat zij gestorven zijn. Zo heet dat. Met de woorden uit het eind van vers 4. En ze zijn nu nog voor ons tot sprekend voorbeeld. Het gaat me niet om dit leven. Het gaat om een resultaat dat in de toekomst gezien zal worden. Een werk verborgen voor de wereld. Het ziet er niet uit. Het heeft iets met tenten te maken. En altijd maar pelgrims heet dat in sommige liederen. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Het is niet helemaal het goede woord, vrees ik. Maar in de zin van, we zijn hier maar vreemdelingen en voorbijgangers. Dit is onze wereld, niet worden hier niet bij. Ik kreeg laatst de verhuiskaart van iemand met een adres en een foto van de tijdelijke woning. Eerst schrok ik daarvan, later begreep ik de grap. En het was benadering inzien, was het bloed ernstig. Volgende tijdelijke woning. Want welke woning wij hier ook hebben, het is altijd maar tijdelijk. En we zijn maar tijdelijk. En de beloften die gedaan zijn, worden vervuld in die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en groot architect God is. Hè? Ja. Nou goed. Deze allen zijn in het geloof gestorven, vers 13, de belofte niet verkregen hebbende. En u weet wat het betekende, de beloften wel, maar de vervullingen van niet. Ja. Maar hebben dezelfde van verre gezien. Had ik u dat al verteld? Jiska. Sarah dus. Jiska, haar naam wordt vertaald met iets als zien. Vooruitzien. Zien op. Waarnemen. Maar dan toch nauwkeurig en naar de toekomst en in de verte. De Joodse verklaring voor de naam is ongeveer dat ze een profetes was. Een zieneres. Jiska. Zij zag vooruit. En zij heeft vooruit gezien. En zij werd in haar toekomst, werd ze alsnog een vorstin. Dat is de achtergrond van de naamsverandering. Jiska, bij de geboorte, misschien is er hoop, misschien is er toekomst. Waarschijnlijk is het, misschien was het ook beloofd. En ze werd eerst Sarai, de vrouw van Abraham. En daarmee kreeg ze via Abraham deel aan dat eerste geboorterecht, aan de erfrecht op die beloften gods. En daarmee werd ze ook nog gesteld tot vorstin Sarina, hè? Sarah, Sarina. Het kind had de Dessa, maar het wordt toch. Ja, maar ze werd toch vorst gods, eigenlijk. Dat is de titel die aan Abraham gegeven wordt. Gij zijt een vorst gods, staat er ergens in een van die hoofdstukken in Genesis. Lees het nog maar eens na. En Sarah kreeg daar deel aan. Had ik u trouwens ook verteld wat Nahor betekende? Of niet? Ben ik een beetje laat mee natuurlijk. Maar Nahor, u weet wel, dat is dan die dan weer voor de erfgename van Haran moet zorgen. Hè? Die dus trouwt met Milka, de koningin Milka van Haran. Nahor betekent letterlijk gewoon met het woordenboek in de hand de snurker. Een rare snurker, vreemde snurker. Kent u die uitdrukking? Oh, goed. Een snurker. Impliciet iemand die slaapt. Weliswaar wellicht iemand die geluid voortbrengt, maar hij slaapt. Het is tegelijkertijd de beschrijving van die hele tak van Nahor. Het is de slapende tak. U weet hoe dat is. Wij in Nederland hebben wij verschillende soorten dijken. Soms leggen er wel drie achter elkaar op enige afstand. Breekt de eerste dijk door, dan is er de tweede nog. En je hebt eerst de gewone dijk, daarna heb je erachter de waker. En soms is er nog een en die heet de slaper. Dat is officieel. Ja. De slaper, degene die wakker gemaakt moet worden als er ergens wat misgaat. Dat is Nahor. En die functie vervult hij dus ook als er wat geregeld moet worden. Of misschien iets verkeerd dreigt te gaan in de lijn van Abraham. Dan moet Nahor wakker gemaakt worden op de achtergrond. En dan moeten de vrouwen geleverd worden. Of een kudde. Of weet je veel wat. Je moet daarin dan voorzien. Dat is Nahor, de snurker. Nou goed. Maar het is tegelijkertijd in beeld van de wedergeboren mens. Die moet leren dat hij beschikbaar moet zijn voor het echte werk Gods, voor de geestelijke dingen. Zie? Dus die slapende oude mens. U weet toch dat ook de Bijbel zegt dat als een mens ongelovig in ieder geval gestorven is, dan heet hij te slapen. En zoiets is het dus ook. Hij is daar op de achtergrond. Hij is er wel, maar doe maar weer. En zo is het met onze oude mens ook, die is slapend op de achtergrond. Wij zoeken de dingen die boven zijn, maar die dingen die boven zijn, ook in onze levens, worden gevoed inderdaad en onderhouden door die slapende oude mens. Die leeft wel, natuurlijk is die levend gemaakt. Maar hij is functioneel op de achtergrond. Nou goed, ik weet nooit hoe ik die dingen beter moet beschrijven. En ik ben ook altijd bang dat als ik het nauwkeurig zou kunnen beschrijven en definiëren, dat het dan zo'n afgehecht plaatje is met een zoom eromheen. En dat het alsof het een systeem is of zo. En dat is het ook weer niet. Hè? Je moet die beginselen leren begrijpen. Niet de mensen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben van verre gezien en geloofd, omdat God het gezegd had, en omhelst, dat wil zeggen ze hebben het aangenomen en meer dan dat, omhelst. En hebben beleden, en niet alleen met de mond, maar ook door hun wijze van leven en door hun wonen in tenten, hebben zij beleden en dus gezegd dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, dan wel betonen of laten zien, want daarmee zeg je ook wat, wonen in tenten en al dat soort dingen. Die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk. Heb jij klaar die oude wereld verlaat? Zo was die regel, hè? Heb jij klaar die oude wereld verlaat? Is dat duidelijk? Is dat helder? Heb je dat definitief gedaan? Die betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Dat ze onderweg zijn naar een vaderland. Dat ze onderweg zijn naar een definitieve bestemming. En indien zij aan dat vaderland, dan wordt het een beetje simpel, maar indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van welk zij uitgegaan waren, zoals Ur der Galdeeën, want daar stonden hun paleizen oorspronkelijk. Hè? Nou ja, dan zouden ze tijd genoeg gehad hebben om weder te keren. Alsof ze een poosje op vakantie waren of op trektocht enzovoort. Zoals we het allemaal wel kennen. Gek, er is maar één volk op aarde dat zulke dingen doet. Gaan erop uit om rond te trekken enzovoort. En vinden ze nog vakanties ook. Dat zit erin, dat moet zo nodig. Met een huifkar achter het paard of achter de auto, waarachter dan maar. Roll along, covered wagon, roll along. Er is maar één volk op aarde wat het doet, dat is Israël. Nee, de Joden ook. Is per definitie zwervend. En per legende trouwens, maar vooruit. Maar wij Westerlingen, hoe moet je dat zeggen? Caucasiërs, mag je dat nog wel zeggen, Caucasiërs? Wij doen dat. Wij hebben altijd dat idee dat we verder moeten enzovoort. Vooral naar het Westen, bij voorkeur. Want we kwamen uit het Oosten. Uit Oost-Europa, staat in mijn geschiedenisboek. We kwamen zo naar het Westen met paarden en inderdaad huifkarren. En toen zijn wij niet, helaas, maar vooruit. Maar onze voorouders of anderen, die zijn onze neven en nichten, die zijn nog verder gegaan naar het westen. Uiteindelijk naar de Nieuwe Wereld heette dat, wat wij Amerika noemen vandaag. En daar hebben ze weer die huifkarren, die dingen. De skieten deden het al zo, en altijd maar naar het westen. En toen zaten ze aan de oostkust van Amerika, zal ik maar zeggen. Toen weer met die huifkarren helemaal naar het westen. Fijn, u weet, hou de west was wan en al dat soort dingen meer. En dan gaan we, nou kunnen ze niet verder meer, geloof ik. Maar wie weet. En dan heb je nog die afwijkende groep die naar Zuid-Afrika ging, inderdaad. Naar de Kaap, Kaapstad enzovoort. En toen ze daar verdreven werden, hup, kwamen die huifkarren weer. En ja, naar het westen kon niet, dus dan maar naar het noorden en zo is Transvaal gesticht. Dat weet je toch allemaal. En in Pretoria, in Transvaal, daar staat dus, heb je dat grote monument. Dat is een groot gebouw, vierkante toren met daaromheen allemaal van die huifkarren. Van steen geloof ik, of wat het nou was. En dat is het kenmerk van het volk. Altijd maar onderweg. En zo spreken we met, zelfs als we onderweg zijn met onze eend, met zijn ouderwetse beriba erachter, zo'n kleintje, weet je wel. Als we onderweg zijn met de auto, met de kar erachter, betuigen we nog, eigenlijk zijn wij als volk, we zijn vreemdelingen en bijwoners, we zijn onderweg. En het leuke van kamperen vond ik altijd, dat je dan toch na een week langzamerhand denkt, hoe lang moet het nog? En zo halverwege de tweede week, dan zeggen we, moesten maar eens op huis afgaan. Hè? Op Uzof. Op huis aangaan. En vooral als er dan een flinke regenbui nog komt, dan zeggen we tegen elkaar, we zijn het zat, we gaan gauw weer naar huis. Maar we hebben geen thuis. Wij verwachten een beter, dat blijft je leven lang zo. Wij verwachten, net als Abraham, een ander vaderland. Zij, van hen staat, nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Dat is een beetje moeilijk, omdat het betekent dat diezelfde aartsvaders inmiddels begeerig zijn naar een beter vaderland nog dan aan hen beloofd was. Want het punt is dat aan ons weliswaar ook een vaderland beloofd is, maar niet Kanaan, althans niet daar beneden, maar een fase hoger en Kanaan, een Jeruzalem dat boven is. Want wij krijgen een beter vaderland. Het komt weliswaar voort uit de beloften van God. Ik zal u wijzen, een land, een vaderland, ik zal het u tot erfdeel geven. Maar het waren altijd dubbelzinnige woorden ook nog. Omdat ze betrekking hebben ook op de toekomst van de gemeente uit onze dagen. Met een beter, namelijk een hemels vaderland. En begrijp je me goed? Abraham gaat niet naar de hemel. Hij is daar niet en hij gaat er ook niet naartoe. En Isaac niet, en Jacob niet, en David niet, en al die oud-testamentische gelovigen niet. En mocht u nou problemen hebben, ja, dan moeten we aan de andere kant beginnen. De hemel is niet het hiernamaals. En het idee dat iemand behouden wordt en naar het goede hiernamaals gaat, dat kan nog wel wezen. Maar het idee van dat een goed mens naar het goede hiernamaals gaat, ja, dat is kenmerkend voor alle religies. Dat is niet christelijk. Het is een beetje dwaas om het Bijbelse woord hemel in te vullen voor wat elders heet de Elyseese velden of wat er wel was, de eeuwige jachtvelden. En hoe dat maar heet, het Walhalla, het Nirwana of wat er maar was, in welke godsdienst dan ook. Het paradijs uit de islam, dat paradijs bedoel ik. Die kennen trouwens zeven hemelen, dus ja. Dat is het niet. De hemel is die hemel die van ouds is. De hemel die boven is. Dat is die geestelijke wereld. En dat is het hier voormaals dus net zo goed. Als het hier namaals. Dat was er altijd al en zal er altijd zijn. Maar het hier namaals voor de gelovigen hier op aarde volgens de Bijbel. Is de nieuwe aarde. Is niet de hemel. Is de nieuwe aarde. En de aarde wordt gemaakt om ter bewoning voor de mensen. Staat allemaal in de Bijbel. ik weet niet, dit is weer uit de Psalmen geloof ik, of was het Jesaja. De aarde is gemaakt voor de mens ter bewoning. En andersom staat er ook, de mens is gemaakt om te wonen op de aarde. Beide gaan voorbij, beide worden vervangen. Een nieuwe mensheid en een nieuwe aarde. En een nieuwe mensheid, een behouden mensheid, een wedergeboren mensheid zal wonen op de nieuwe aarde. En er zijn nog wat, laten we zeggen, secten of stromingen, je weet nooit hoe je het noemen moet, die een christelijke signatuur dragen op een of andere wijze, die precies hetzelfde zeggen als wat ik nou zeg. Nee, we gaan niet naar de hemel, we gaan naar het paradijs, maar dat is dan op aarde, dus een nieuwe aarde enzovoort. Of het is het koninkrijk, of het duizendjarig rijk, of wat het maar wezen mag. En we vinden dat het dwaalleringen zijn, want we gaan toch naar de hemel. En dan moet ik u zeggen, dat laatste mogen dan min of meer waar zijn. In ieder geval is waar dat onze bestemming in de hemel ligt. Maar dat is de uitzondering. Dat is niet de regel. Dat is de uitzondering voor de eerstgeborenen. En daarna gaan we terug naar het Oude Testament. Zoeken we het woord eerstgeboren op. En liefst ook nog de synoniemen daarvoor, en er zijn er een paar. En dan krijg je vanzelf al die wetten. Die zeggen, allereerst geborene, allereerst de vrucht van uw oost. Wat het ook is, zegt hij, het is voor mij. En je komt het aan mij brengen en voor mij offeren. Want de eerstgeborene is niet bestemd voor de aarde. De eerstgeborene is bestemd voor de Heer in de hemel. De eerstgeborene of de eerste vrucht van de oost wordt gebracht voor de Heer, voor het aangezicht des Heren, wordt gebracht in de tempel of in de tabernakel of in de voorraadschuren bij de tempel of wat het maar was. Maar de Heer zegt, elke eerstgeborene is mijn. Al wat de baarmoeder opent, is mijn. De eerstgeborene van uw mensen, van uw vee en de eerste vrucht, want daar kan je niet meer zeggen, eerstgeborene. En we hebben het nou over de Nederlandse vertaling. Dus alle vrucht, eerst de vrucht van uw oogst is voor mij enzovoort. En wij als gelovigen, u en ik als gelovigen, zijn, twee bladzijden omslaan, als u tenminste een echte Bijbel hebt. Hebreeën 12, wij zijn gekomen tot, dan wel toegevoegd aan, vers 23... tot of aan de algemene vergadering, namelijk, of anders genoemd, also known as, algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, impliciet die in de hemel ingeschreven zijn, hemels burgerschap hebben ontvangen, als eerstgeborenen, want de eerstgeborene is voor de Heer. Hebben u dat? En daarmee voor de hemel. Ik roep altijd, staat niet in de Bijbel dat wij naar de hemel gaan, staat nergens in de Bijbel dat een gelovige naar de hemel gaat. Er staat wel in de Bijbel dat de gelovigen, de eerste gelovigen, dat wil zeggen de gelovigen na de opstanding van Christus, dat zijn de eersten die dus wedergeboren werden, want onder Oud Testamentische tijd was er geen nieuw leven, je kon dus ook niet wedergeboren worden. Maar dat de eerste die wedergeboren werden, en dat is tot en met vandaag, uit de eerste fase van de Nieuw Testamentische geschiedenis, wel, die krijgen eerst geboorterecht, heet de gemeente van eerstgeborenen. Het is het eerste resultaat van de arbeid van Christus, daarom heet het ook zijn loon. En daarom is, aangezien Christus in de hemel is, worden wij met hem gezet in de hemel. En ons wordt achteraf medegedeeld dat wij toen we tot geloof kwamen, gezet zijn in de hemel. Niet dat we er ooit naartoe zullen gaan, maar dat wij daar reeds zijn. Het is van de week voorgelezen uit Colossense 3. Er gaat geen conferentie voorbij over lezen uit Colossense 3, moet ik u zeggen. Ik durf het niet meer. Maar iemand anders heeft het gedaan van de week. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand Gods. O, waar Christus is, die uw leven is, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Is dat dit leven hier waar je tegenaan kijkt? Nee, dat is dat nieuwe leven. Dat weliswaar geleefd wordt in deze oude vaten van Nahor, om zo te zeggen, maar het is de lijn van Abraham. Maar het is een gemeente van eerstgeborenen die sowieso officieel nu hemelsburgerschap heeft ontvangen. En dat maakt ons logischerwijze tot vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Dus de wijze ongeveer waarop u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is hoe wij zijn overgegaan uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hoe het allemaal maar heten mag, of gewoon uit de dood in het leven. En onze hemelse positie berust op het feit dat wij een gemeente, de gemeente van eerstgeborenen zijn. En ik weet dat ik het over andere dingen zou moeten hebben, gezien de gekozen onderwerp, maar ik maak van de gelegenheid gebruik te zeggen dat als u dit begrepen hebt, dan bent u meteen verlost van het zogeheten ultradispensationalisme. Want dat leert dat er eerst na de opstanding van Christus een gemeente gebouwd werd. En die was Joods van karakter en had uitzicht op het openbare koninkrijk. Gedurende de volgende hoofdstukken van Handelingen, meestal gelooft men dan tot en met Handelingen 28 aan toe. Al bestaan er varianten uiteraard in die lezing. Maar toen bleek dat het Joodse volk niet wilde, heeft God de bakens verzet. Dan wel heeft aan Paulus ineens verborgenheden geopenbaard, toen pas. Dus na enige tientallen jaren. En sindsdien bouwt God zich een andere gemeente die dan het lichaam van Christus is. En die is dan uit de heidenen enzovoorts. En dat zijn wij dan. Maar dan zijn we geen gemeente van eerstgeborenen. En dat zeggen zij dan ook, want ze zeggen dan ook, nee, die Hebreeënbrief is niet voor ons, gaat niet over ons. Maar als dan een andere gemeente, kan niet schelen, één hiervoor of hierna, als een zogenaamde andere gemeente, gemeente van eerstgeborenen zou zijn, kunt u het wel vergeten verder. Dan hebben wij dus geen hemelsburgerschap, zelfs geen overhemelsburgerschap, want men gebruikt in die kringen ook een ander jargon. Dat berust op het niet kennen van het Grieks. Al beweren zij dat het berust op het kennen van het Grieks, meer dan wij het kennen. Maar het berust op het niet kennen van het Grieks. Men heeft uitgevonden dat wij een overhemelse positie ontvangen enzovoort. Maar het kan nooit, want wij zijn geen eerstgeborenen. En deze tekst wordt daar ook niet tot van toepassing gebracht. Want je dan moet met Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat wij geroepen zijn tot zoonstelling. Wat moeilijk. Wat je dan moet met Romeinen 8, waar staat dat we geroepen zijn tot zoonstelling, is bij hun niet moeilijk, want ze zeggen, toen wist Paulus nog niet beter. Want toen was dan Paulus nog niet geopenbaard, leren zij. Dat wil je doen. En daardoor begrijp je van het hele Nieuwe Testament dus helemaal niks meer. Maar het hele punt is gewoon dat vanuit het Oude Testament gezegd wordt, ja, het allemaal tot je dienst. Met de eerstgeboren, dat is een uitzondering. Die moet je geven aan de Heer, of de Heer zegt, die eis ik op, die is voor mij. En dat is de gemeente van onze dagen nog steeds. Eerste, logischerwijze dus sinds de opstanding van Christus. Afgezien daarvan, Christus zelf wordt beschouwd als de eerstgeborene uit de doden, maar ook als hoofd van de gemeente. Christus behoort dus tot de gemeente. En als wij als gemeente zijn lichaam zijn en hij was de eerste, zijn we logischerwijze eerstgeborenen. Want hij is een eerstgeborene. Het heeft niks met Juda of het Joodse volk te maken of zo. Het heeft te maken met die gelovigen, wie zijn dat? En zij zijn een gemeente van eerstgeborenen en uit die hoofden zijn zij bestemd voor, of hebben zij, moet ik eigenlijk zeggen, hebben zij een hemelsburgerschap en logischerwijze eerstgeborenen hebben een erfenis. En de korte lijn, om zo te zeggen, van Abraham naar ons toe, is die van die grote stap, maar het is een korte lijn dan. Korte lijst kan ik op één schermpje van het genealogieprogramma, zal ik maar zeggen. Van Abraham tot Christus. Christus de erfgenaam van die koninklijke lijnen, van die beloften, vanaf Adam, Noach, Abraham. Nou ja, ik had misschien ook Peleg moeten noemen, maar ja. Heber en wie het maar waren. Abraham. Christus. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening. In Christus. En in de hemel. Wij zijn zijn lichaam, hij is ons hoofd. Wij zijn één plant met hem geworden. We zijn met hem samengegroeid. We hebben deel gekregen aan Christus. En hoe het allemaal maar heten mag. En daarom zijn we erfgenamen van Abraham. En daarom heet Abraham de vader aller gelovigen. Nou ja, er zijn meer toepassingen van die term. Maar dit is de belangrijkste waarschijnlijk. Hij is de vader van alle gelovigen. En daarmee zijn wij, worden wij gemaakt en werden wij gemaakt eventueel, want zo staat het in Openbaring 1. Ik meen vers 6, maar dat weet ik nooit uit mijn hoofd. Kan het vers 9 zijn, dat God ons gemaakt heeft, of dat Christus ons gemaakt heeft, tot, dat lied heb ik ook vergeten in de bundel op te nemen. Waar is zo van plan, maar ben ik in de haast ook vergeten, 166... uit de bundel van, die heet inmiddels de bundel van Medema, toen. Hè? Oorspronkelijk de zangbundel van Voorhoeven, maar welke uitgever het maar was van de vergaderingen der gelovigen, zoals dat heet. Lied 166, dan wel Openbaring 1, vers wat het maar was. Hem die ons lief heeft, 6, toch goed. Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat lied, die had ik er toch wel graag in gehad hebben willen hebben. Eigenlijk. Hè? Dus er moet toch weer een nieuwe druk komen. Maar voorlopig niet, want ik heb... Voorlopig heb ik nog honderden splinterlieve bundels in de gang staan onder de trap. Want wij zijn klein behuisd, zeg ik altijd. En, dus er komt geen nieuwe druk voordat dit weg is. Ja, zo gaat dat. Maar vooruit maar weer. Misschien kunnen we nog ergens een briefje bijplakken ooit een keer. Hè. Zou kunnen. Maar zo steekt dat in elkaar. Onze positie als gemeente valt niet buiten de lijn. Ultradispensationalisten leren dat. Die zeggen de gemeente en zo valt buiten de lijn van de heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis, die lijn die loopt via Israël enzovoort. De gemeente is niet Israël, de gemeente is helemaal niks. En de beloften zijn gedaan aan Israël, het nieuwe verbond is beloofd aan Israël. Ze bedoelen het nieuwe verbond is niet beloofd aan de gemeente, maar of aan de heidenen. Maar dat is een denkfout. Want het nieuwe verbond is weliswaar beloofd aan Israël, maar er staat niet dat het niet bestemd is voor heidenen die tot geloof komen. Dat staat er niet. U weet wel, ik word geacht predikant te zijn of zoiets, een zot voorbeeld natuurlijk. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat er geen anderen zijn, ook nog. En als de Heer zijn belofte doet aan het huis Israël en het huis van Juda, wil ik niet zeggen dat het niet ook voor andere volkeren bestemd is. Afgezien daarvan, er staat in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus het wil zeggen, het is wel degelijk ook voor anderen. Heb u dat nog? Nou goed, hemelsburgerschap van de gemeente is gebaseerd op de oud-testamentische beloften aan Abraham en Isaac en Jacob. Vandaar dat Petrus en Paulus dat ook beide zeggen. U komt de belofte toe en God heeft zijn beloften aan ons vervuld. Niet aan ons Joden, maar aan ons gelovigen. Toen vroeg ik het nog een keer aan Petrus in 1 Petrus 2 is het inmiddels, geloof ik. En die zegt, nou ja, dat Joodse volk is ongelovig geweest, maar gij die gelooft, u die gelooft is die steen deerbaar, en gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie? U die gelooft. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat zijn letterlijk de woorden uit Exodus 19 die daar handelen over de roeping van Israël. Bij de wetgeving, verlost uit Egypte. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Petrus gebruikt die woorden en zegt, dat gaat niet over de Joden. In onze dagen niet, in onze dagen. Gij die gelooft. En de functie van dat uitverkoren volk is te verkondigen. En Heuster beperkt zich niet tot verbaal spreken. Te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waarmee dus ook Petrus zegt dat wij die geloven staan in de lijn van Abraham. Dat wil zeggen, we worden geacht zaad van Abraham te zijn. Toen zei iemand, dat, bedoel je dat overdrachtelijk? Zeg ik, ja. Maar waarom is dat niet letterlijk dan? Ik kan het nooit helemaal volgen. Die begrippen. Ik geloof dat je ook een beetje van dat soort begrippen af moet eigenlijk. Wij zijn Abraham's zaad. Wordt dat letterlijk bedoeld? Ja, we zijn Abraham's zaad. Op grond van geloof. Waarom ook niet? Want er is bij God geen aanneming des persoons, zegt de Bijbel. En begrijp je me goed, ik had het natuurlijk moeten, ik kom er nou niet meer naartoe. Maar ik had het natuurlijk ook nog, zou ik het moeten gehad hebben over die ene uitspraak uit Genesis 15. Van, en Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En het wordt dan in het Nieuwe Testament 3 keer aangehaald. 1 keer in Romeinen 4, 1 keer in Galaten 3 geloof ik. En 1 keer in Jacobus 2 of zoiets. En het wordt aangehaald en als voorbeeld voor ons gezet. En dan er staat er in Romeinen 4 de laatste vers ook bij. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om uwentwil aan wie het zal toegerekend worden. En dan denken wij, God rekende Abraham rechtvaardig op grond van geloof. Maar hoezo hebben wij daar wat aan? U weet wel, zo'n man in zo'n tent, zo'n onaangepaste figuur. Die dan staat er aan, God rekende Abraham rechtvaardig. Nou en? Maar Abraham, en er zijn er ook natuurlijk die zeggen, ja, dat is Gods uitverkiezende genade. Dat is de levende uitverkiezing, weet u wel. God kijkt eens rond en zegt, weet je wat, pak die. En dan kijkt hij er ergens anders, uiteraard niet meer op dezelfde plek, ergens anders. Dus de rest van die generatie, 1 uit een dorp en 2 uit een geslacht of zo, weet u wel, kennen die uitdrukkingen allemaal. Nou goed, dan kijkt u aan. Dit is niet zo, Abraham was niet zomaar iemand. Abraham vertegenwoordigde in zijn dagen bij God de hele mensheid. Hij was hoofd van de hele menselijke familie. Hij was drager, de jure althans, drager van de titel zoon van Adam. En via Abraham wordt de hele mensheid aangesproken en toegesproken. En dat geldt voor allen die in die lijn staan van Adam tot Christus. En dus als het voor Abraham geldt, die immers de hele mensheid vertegenwoordigt, en er is verder bij God geen aanneming des persoons, dan betekent het dus dat als er staat, God rekende zijn geloof tot rechtvaardigheid, dat God dat doet voor elk mens waarvan Abraham de vertegenwoordiger is. Noem nog zo'n voorbeeld van iemand van wie staat dat hij rechtvaardig man was. Genesis. Noach. En Noach was een rechtvaardig man. En of ervoor of daarna staat, net ervoor of net daarna bedoel ik staat, en Noach vond genade in de ogen des Heren. Hoezo een rechtvaardig man? Omdat hij een gelovig man was. Kortom, ook het geloof van Noach werd tot rechtvaardigheid gerekend. Maar hij stond ook aan het hoofd van de menselijke familie, droeg diezelfde titels, alleen enige eeuwen en generaties daarvoor. Hebben we die nog? En in Romeinen 4 haalt Paulus dat aan en hij zegt, nou ja, David spreekt ook de mens rechtvaardig die niet werkt, maar gelooft. Wel gelukzalig is de mens die God de zonde niet toerekent enzovoort. En wie zonde vergeven en overtredingen bedekt zijn, ik weet niet zo gauw niet welke psalm het is, maar via Romeinen 4 vind je die. Want er staat er wel bij afgedrukt welke psalm dat is. Maar David in zijn dagen stond in precies dezelfde lijn. Vertegenwoordiger van heel de mensheid. Op grond van zijn koningschap. Het is de koninklijke, de drager van die koninklijke dynastie vanaf Adam enzovoorts. Precies hetzelfde. Het is niet zomaar iemand. Maar het is de vertegenwoordiger van de mensheid als zodanig. En God rekent geloof tot gerechtigheid. En ik weet dat ik moet ophouden, dus ik doe mijn Bijbel dicht. En daarna heb ik een mooie aanloop genomen om dan toch nog maar even te zeggen wat minder bekend is, maar wat al genoemd is. Als er dan al ooit een gelovige was op aarde, ik bedoel zo, noem er eens een. Dan noem je Jezus van Nazareth, die op grond van zijn geloof gerechtvaardigd, dan wel begenadigd werd. En ik weet dat je dan een heel moeilijke discussie krijgt, nou niet altijd, maar dikwijls wel. Maar de Bijbel leert, daar heb je vanmiddag ook wat om over na te denken, de Bijbel leert dat hij in diezelfde lijn stond van als zoon des mensen, vertegenwoordigende de hele mensheid. En ik weet dat er allerlei discussie bestaat over of de Heer Jezus zondig was of niet. Ik zeg altijd, ik meen het 100%, het maakt mij weinig uit. Eigenlijk niks. Want hoe dan ook, hij droeg mijn zonden. En u werd ook van Gods wegen onder de misdadigers gerekend. Hij droeg de zonde der wereld. En God behandelde hem als zondaar. Omdat de hele zondige mensheid in hem vertegenwoordigd was. En ik geloof dat redelijk algemeen bekend is. Wie zondig zal sterven. De ziel die zondig zal sterven. En dus zou hij sterven. Omdat u en mijn zonden droeg, toch? Hoe komt het dan dat hij leeft? Als het dan waar is dat de zondaar van nature voor eeuwig voor altijd verloren is, hoe kan het dan dat de zondaar bij uitstek, omdat hij de zonde de hele wereld droeg, leeft? En daar is ook een antwoord op. Hij droeg onze zonde en stierf, maar hij was een gelovige en geloof wordt hem gerekend tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, op grond van geloof wordt men begenadigd en dat betekent dat men dus alsnog leven krijgt. En daarom heeft God hem uit de dood opgewekt. Dat is wat de Bijbel leert. Op grond van zijn geloof, op grond van zijn gehoorzaamheid of hoe het maar heet. Want er zijn nog een paar termen voor. En tamelijk wat schriftgedeelte voor. Niet alleen Romeinen 5, stukje wat ik min of meer heb overgeslagen, maar waarvan ik gezegd heb, daar vind je 7 vergelijkingen tussen oude mens en nieuwe mens. Daar wordt gesproken over het geloof, de gehoorzaamheid, de rechtvaardigheid van Christus, van de Heer Jezus dus. En dat slaat inderdaad op zijn geloof, de gehoorzaamheid die hij geleerd heeft, Hebreeën 5 en zo verder. Kortom, wie je ook bent, wat je ook op je kerststok hebt, hoe ook je natuur is, je kunt ondanks alles, en voor mijn part met alles, maar eigenlijk je kunt ondanks alles gewoon tot de Heer gaan, die zonde kun je vergeten. In de hoop dat je het zelf kunt en geleerd heb dat het niet belangrijk is. Tenzij je jezelf zo belangrijk vindt, want er zijn ook mensen die koketteren met hun zonden. Zie mij als een zondaar zijn. Zo'n slecht mens ik ben. Maar ik heb vergeving ontvangen. Maar ik ben zo slecht. En mensen zijn er trots op. Ja. Ik hoop voor u dat u dat niet kunt begrijpen. Maar goed. Maar het komt veel voor. Maar je kunt naar de Heer gaan en je moet leren te vergeten. Je moet leren niet meer om te zien, juist in die zin niet, af te zien van jezelf. En je gaat naar de Heer toe, hier ben ik, zegt u het maar. Ik geloof, Heer. En daarna leven uit zijn woord. Uit het leven wat hij ons geeft. Met die oude mens. Ach, daar moet je om kunnen lachen. Die mens met al zijn lek en gebrek. Moet je kunnen lachen, het is vaak heel erg leuk. Dramatisch voor de natuurlijke mens die niet anders heeft. Maar voor ons als kinderen gods, tamelijk ridicule allemaal. Laat maar zitten. Want wie wij ook waren, wij zijn kinderen gods, eerstgeborenen, met hemelse roeping en erfenis. En de beloften gods worden primair in de eerste plaats vervuld aan ons, die gemeente die als eerstgeborene gepromoveerd wordt naar de hemel. Hetgeen betekent dat die eerstgeborene vanuit de hemel inderdaad deelt in de heerlijkheid, om niet te zeggen heerschappij, van Christus zelf. Gemaakt tot koningen en priesters op grond van dat eerstgeboorterecht dat ons deel is geworden. Niet op grond van onze verdiensten, maar dat is de verkiezende genade van God. En anderszins komt gewoon voort uit dat wij toevallig leven in deze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus, maar nog terwijl het Joodse volk ongelovig is en daarmee in afwachting van zijn komst in heerlijkheid. Want in deze tijd doet er niks anders dan die gemeente van eerstgeborenen verzamelen. En ieder die tot geloof komt, wordt aan die gemeente toegevoegd. Je moet toch ergens bij horen?